Goedemorgen allemaal. We zijn blij dat we hier weer een nieuw onderkomen hebben. En ik ben ook blij dat ik hier heel uit kwam. Toen we naar het noorden kwamen werd het steeds wat winterser. Maar we zijn toch allemaal hier gekomen en we zitten hier warmtjes, denk ik, bij elkaar. Goed, ik wil met u gaan naar de Efezebrief. En naar het punt waar we zijn gebleven. Hebben de twee voorgaande keren hebben Efeze 1 behandeld. En we gaan nu naar Efeze 2. En ik wil met u vanmorgen stilstaan bij de eerste 10 versen. De eerste pericoop van Efeze 2. Efeze 2 vanaf vers 1. En daar staat: ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens ook, wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachte, en wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des toorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt, en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus, om, in de komende eeuwen, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen, naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. Het thema van deze dag is genade. En we willen in het bijzonder hier in de eerste 10 versen bij dat woord van genade stilstaan, wat de apostel Paulus hier aan ons doorgeeft. De afgelopen keer hebben we stilgestaan in Efeze 1 bij de kracht van omhoog. Opdat gij zoudt weten hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. Dat was het thema van de vorige keer. En wat een kracht vrochten de Vader in Christus om hem niet uit de diepste diepten van dood en hel op te wekken en hem te verhogen tot in de hoogste hemelen en hem te zetten aan zijn rechterhand. We zagen dat is de kracht van de Heilige Geest, want het is de Geest van God dat de Heere Jezus uit de doden heeft opgewekt en diezelfde kracht, die kracht van zijn opstanding, is ook nu in ons aanwezig en in ons werkzaam. En die goddelijke kracht die het wonder van de opstanding en de hemelvaart van Christus heeft verricht, wil ook wonderen van genade verrichten in ons leven. En we zagen al welke wonderen van genade hij al reeds in ons leven heeft verricht. We zijn mede levend gemaakt met Christus. We zijn mede opgewekt en mede geplaatst in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Want niet alleen is Christus uitermate verhoogd, maar ook zijn wij met Christus uitermate verhoogd. Beseffen wij dat allemaal eigenlijk wel, broeders en zusters? Realiseren wij het ons wel, wat het zeggen wil dat wij zijn gezet in de hemelse gewesten? En welk doel God daar nou mee op het oog heeft? Vragen wij onszelf wel eens af wat de reden is waarom God ons zo uitermate in Christus heeft verhoogd? Als we wat langer wandelen op de weg des geloofs, dan schuilt er altijd het gevaar dat we ons aan die geweldige genade van God die ons is bewezen, ons gaan gewennen. Dat we dat ons heel gewoon gaan vinden. En dat we niet meer stilstaan bij wie wij waren en wie wij door genade geworden zijn. Dat wij die geweldige kracht die aan ons gewerkt heeft en ons nu ter beschikking staat, ons dat helemaal niet meer realiseren. En de verlossing alleen maar gaan accepteren als een ja, op zichzelf staand koud feit. Zonder dat wij ons verder gaan afvragen waar die verlossing nou eigenlijk toe dient. En heel veel gelovigen, als ik ze gadesla in mijn omgeving, en ook soms ikzelf, leidt eraan dat we het niet meer beseffen waartoe onze verlossing dient. En daarom bepaalt de apostel Paulus ons in vers 1 erbij wie wij waren en wie wij waren van nature. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. Wel, wij waren dood door de overtredingen en de zonden. Dat heeft niet te maken met de lichamelijke dood, maar met onze toestand voor God. Want wij waren dood door die overtredingen en de misdaden. Dat is een situatie, broeders en zusters, een toestand waarmee ieder mens van nature mee is behept. Voor God is ieder mens dood. Dood door zijn overtredingen en zonden. En die dood, die geestelijke dood, is een gevolg van zijn geboorte uit de gevallen mens Adam. Daar zijn we allemaal erfelijk mee belast. Wij sterven niet omdat wij gezondigd hebben, maar wij zondigen omdat wij dood zijn. Lichamelijk leven we wel, maar dood betekent in de Bijbel letterlijk van God gescheiden zijn. Gescheiden zijn van het leven, van de bron van het leven. En zonde maakt scheiding. En het was de zonde die de scheiding maakte tussen God en de eerste mens Adam. En wij zijn geboren uit Adam en we dragen het beeld van Adam. En zo zijn wij van nature erfelijk belast. Een baby die in de wereld komt is van nature voor God eigenlijk dood. Die baby is ook sterfelijk. En ook eenmaal zal hij lichamelijk sterven. Maar geestelijk gezien is het eigenlijk vanaf zijn geboorte in de dood. Het bestaat wel. Het existeert wel. Ieder mens existeert. Maar hij leeft niet. Want hij mist het leven uit God. En er is een groot verschil tussen bestaan en leven. Alle mensen bestaan en leven wel in die zin. Maar werkelijk leven, het leven kennen wat uit God is, dat kent hij niet. Daar is hij niet bij behept. Hij heeft niet Gods natuur, maar een zondennatuur, omdat hij uit Adam is. En die zondennatuur, die natuur van de dood, is tot alle mensen doorgegaan, zegt Paulus in Romeinen. En uiteindelijk zal die lichamelijke dood ook ons treffen als een bewijs dat de zonde er is. Want het loon wat de zonde geeft is de dood. En het feit dat alle mensen sinds Adam gestorven zijn, is een bevestiging dat alle mensen van nature zondaars zijn. Zowel de goede zondaars als de slechte. De grote en de kleine zondaars. Ze gaan allemaal dood. Waarom? Omdat ze van God gescheiden zijn. Omdat ze geestelijk liggen in de dood. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonde. Dat wil zeggen, die overtredingen en de zonde zijn het bewijs dat wij dood zijn. En wat is er dus, en wat was er dus wat aan ons moest gebeuren? Nou, niet alleen dat onze zonden verzoend zouden worden. Niet alleen dat we gerechtvaardigd zouden worden. Maar wat moest ook gebeuren, dat wij uit die toestand van de dood moesten worden verlost. En God heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen en de zonde, ons mede levend gemaakt met wie? Met Christus. En dat is het geweldige wat hier staat in vers 5. En die vers 5 in Efeze 2 is bijna dezelfde tekst als vers 1. Lees maar nog maar die eerste tekst. Let op. Vers 1, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. En vers 5, hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft hij ons medelevend gemaakt met Christus. De relatie met Adam kon alleen maar verbroken worden door de dood. En de relatie met Christus kan alleen maar tot stand komen indien wij met hem opstaan tot leven. En dat is er gebeurd, broeders en zusters. De relatie met Adam is verbroken door de dood. De dood van Christus en de dood van ons in Christus. En wij hebben deel gekregen aan het leven, omdat wij met Christus Jezus zijn opgewekt. Door het geloof in Christus Jezus zijn wij één met hem geworden. En omdat wij één met hem zijn geworden, delen wij in zijn dood, delen wij in zijn opstanding en delen wij in zijn hemelvaart. Waarom? Omdat de Vader naar zijn Zoons verheerlijking, nadat hij hem gezet had aan zijn rechterhand, nadat hij alles onder zijn voeten had gesteld en hem heeft gezet en gesteld als hoofd boven al wat is, heeft God hem gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Zo eindigde dat eerste hoofdstuk. En o broeders en zusters, wat is er een heilswonder door de Vader verricht toen hij zijn verheerlijkte Zoon aan zijn rechterhand gaf aan de gemeente die zijn lichaam is. Dat is een geweldig heilswonder met heerlijke, zegenrijke gevolgen. Christus als hoofd werd bekleed met een lichaam. Een lichaam dat hem volmaakt. Een samenlichaam. Hoofd en lichaam samen. Een nieuwe mens. Die in deze tijd van genade op was tot een volkomen man. Ja, een volkomen mens, een volkomen man. En wanneer dat die groei voorbij is van het lichaam van Christus. Die nieuwe mens uitgegroeid is tot een volkomen man. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van de bedeling van de verborgenheid. Dan is daar Christus. Die zijn volheid bereikt. Die volkomen wordt. Die tot volle wasdom komt. En dan zal de nieuwe mens, Christus met zijn gemeente, verschijnen in heerlijkheid boven al wat is. En alles zal ondergeschikt zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij machten, het zij krachten. Maar het is allemaal mogelijk geworden, broeders en zusters, doordat ik één ben geworden met hem. Omdat ik in hem ben. Weet je wat een christen is? Een christen is iemand die in Christus is. En daarom heb ik deel aan Christus verleden. Daarom heb ik deel aan Christus dood. Daarom heb ik deel aan Christus toekomst. En hoewel wij persoonlijk die dood niet hebben ervaren, dus heb ik wel in Christus deel aan de dood. En daarom heb ik ook deel aan die opstanding, deel aan die hemelvaart. En ben ik met Christus Jezus door genade gezet boven al wat is. Dat is alleen maar genade. Daar hoef je niks voor te doen. Maar het is een geweldige realiteit. Een goddelijk heilswonder. En vraag maar één ding. Je moet het geloven. Ja. Voor we verder gaan, broeders en zusters, moeten we wel met elkaar hier zien, en dat behandelt de apostel Paulus ook, wat er hier allemaal van de natuurlijke mens wordt gezegd. He, voordat wij dus levend geworden zijn. En eigenlijk zijn dat allemaal toch wel nare dingen die hij hier even opzond. In vers 1, gij waart dood door de overtredingen en de zonde. Dat is het eerste, dat is 1. Dat waren wij, waarin wij vroeger gewandeld hebben overeenkomstig de loop deze wereld. Naar de beginselen zou je kunnen zeggen van deze wereld. Een wereld die God vijandig is. Overeenkomstig de overste van de macht de lucht. Wie is dat? Ja, de Satan. Die is de overste van een luchtmacht. Van alle geestelijke boosheden die er in de lucht zijn. Demonen. Luchtvorsten. Waarvan de Satan de overste is. En deze wereld is omringd door boze machten die in de lucht zijn. En onder controle zijn van de overste Satan. En ook de mens. De mens van nature. Ook hij staat eigenlijk onder controle van de God van deze wereld. De God van deze eeuw. Van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. De satanische geest. Die er in ieder kind van ongehoorzaamheid de ongelovige werkt. Niet de geest van God. Maar die geest van de overste van de macht der lucht. Vers 3. Trouwens ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachte, en wij waren van nature evenzeer al de overigen kinderen des toorns. Wij zijn geen betere mensen dan wie ook. We zijn allemaal volkomen gelijk aan de overige mensen, dood in onze overtredingen en zonden, wandelend naar de loop deze wereld, wandelend naar de overste van de macht der lucht, een kind van ongehoorzaamheid, handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten. En het allerergste, We waren een kind des toorns. Dat wil zeggen, we waren in een toestand dat wij alleen maar de toorn van God en de openbaring van Gods toorn konden verwachten. En we konden ons daar niet van bevrijden. In feite, broers en zusters, een ontzettende toestand. En beseffen we dat eigenlijk wel, broers en zusters? En blijven we ons dat bewust? Dat is de natuurlijke situatie waarin de mens verkeert en waarin wij verkeerden. Totaal verschillend dus van wat de hoogmoedige mens denkt. De mens denkt dat hij heel wat is. Dat hij heel wat kan. Dat de lieve Heer hem nodig heeft om zijn werk hier op aarde tot stand te brengen. Nee, God kan met die mens niets beginnen. Die is dood, die is verdorven. Die is in de macht van de duivel. Die is een kind des toorns, klaar voor het oordeel. En als Paulus' boodschap hier zou eindigen, broeders en zusters, waren wij zonder hoop in deze wereld. Dan is wat wij hier doen, is beklagenswaardig en nutteloos. Dan kunnen we beter maar onze jassen aandoen, in onze auto's gaan en naar huiswaarts gaan. Want dan heeft het allemaal geen zin. Maar nu komt het, wat staat er in vers 4? God echter. Wat een mooi woord, hè. God echter. Niet wij echter, nee, God echter. God echter. En het is goed om daarop de nadruk te leggen. God echter die rijk is, waaraan? Ja, aan erbarming. Is die arm aan erbarming? Nee, hij is rijk aan erbarming. God is rijk aan erbarming. En ik ken mensen, broeders en zusters, heel zwaar wegende mensen, die als ik spreek die over vers 1, vers 2 en vers 3, zoals we net hebben gedaan, dan zitten ze allemaal ja te knikken en zeggen ze, ja, zo is het. Zo zwaar is het, zo zondig is het. Kinderen des toorns, onder het oordeel. De ganse wereld is gans verdoemelijk, enzovoort. Ja, ja. En dan knikken ze. En dat geloven ze. Maar zodra je gaat spreken, dan over dat vierde vers, God echter. En je gaat spreken over de andere kant. Over Gods rijkdom. Over Gods erbarming. Dan hebben ze er moeite mee. Want die rijkdom, ja, die gaan ze steeds in hun leven verkleinen. Die gaan ze steeds beperken. Maar hier staat dat er een God is die rijk is. En hoe vaak kom je niet dat woordje rijk hier in de Efezebrief tegen? Die rijk is aan erbarming. Die heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad. Wie heeft lief gehad? God heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen en de zonde. God had ons al lief, toen we nog volop in de zonde leefden. God heeft zondaars lief. Gods liefde voor ons is niet begonnen op het moment toen ik de Heere Jezus Christus aanvaarde, toen ik behouden werd, toen ik een kind van God werd. Nee, God heeft zondaars lief. En hij is rijk aan erbarming. En die erbarming is openbaar geworden door zijn grote liefde, waarmee hij ons die dood waren door onze zonde en die kinderen des toorns waren, heeft lief gehad. En dat is het geweldige. God echter. Daar mogen wij een dikke streep onder zetten. God echter. En het kon niet van ons uitgaan. Wij waren dood, broeders en zusters. En wij zeggen wel eens vaak tegen elkaar, zolang er leven is, is er hoop. Maar is er leven onder de mens? Nee, de mens wordt hier getoond, is van nature dood. Er is geen hoop. Dat staat er in vers 1 en 2. En verder ook nog in vers 12 hier. Lees maar vers 12 met me mee. Dat gij te dien tijden, wat waren wij te dien tijden? Zonder Christus, uitgesloten van het burgerrecht Israëls, vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Daar heb je de dood. Zonder God in de wereld, dat waren wij. Maar er staat, broeders en zusters, in dat vierde vers, God echter die rijk is aan erbarming heeft, om zijn grote liefde waarmede hij ons heeft lief gehad, ons hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft hij ons mede levend gemaakt. God had Adam lief, broeders en zusters, ook voor de zondeval en ook na de zondeval. God had Adam lief net zoveel voor de zondeval als daarna. Maar voor de tijd dat Adam zondigde, bereidde die liefde hem vreugde. En na de zondeval bereidde die liefde hem smart en verdriet. Maar Gods liefde, broeders, dus is niet veranderd. Adam was veranderd. Adam was een vijand geworden van God. Maar God is nooit een vijand van Adam. Of een vijand van welk mens ooit geworden. Mensen zijn vijanden van God. Maar God is geen vijand van mensen. Integendeel. God heeft de wereld lief. En hoe lief heeft hij de wereld gehad? Nou, dat weten wij. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar gaat het om. Als een moeder tegen een kind zegt. Als je dat doet. Dan vindt de Heere je niet lief. Moeder Rutte, dat is een enorme leugen. Want de Heere heeft altijd lief. Dat hangt niet af van ons gedrag. Of we iets wel of niet goed doen. Zijn liefde is onveranderlijk. God heeft zondaars lief. Ook toen wij dood waren. En niets met hem te maken wilden hebben. God had ons lief. En om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen. Staat er. En wat heeft hij gedaan, vers 5? Ons medelevend gemaakt met Christus. Dat is het. Hoewel wij dood waren, heeft hij ons medelevend gemaakt met Christus. Toen Christus levend gemaakt werd, zijn wij met Christus levend gemaakt. Het was voor God alsof wij in Christus waren begrepen. En dat is niet zo moeilijk, die verwantschap met Christus. Ik zal u een voorbeeld geven. Toen Adam zondigde en at van die verboden vrucht. Waar was ik toen? Ik moest nog geboren worden. 6000 jaar later. Maar waar was ik toen? Ik was in Adam. En alle mensen waren in Adam, ons stamhoofd, om zo maar te spreken, vertegenwoordigd. De hele mensheid was in Adam aanwezig. En toen Adam at van de verboden vrucht, wat deed ik toen eigenlijk? Toen at ik met Adam mee van die verboden vrucht. Ik deelde in zijn zonde. En toen Adam verdreven werd uit het paradijs, werd ik verdreven uit het paradijs. En wat gebeurde er met mij toen ik uit het paradijs verdreven werd? Toen was Adam in de dood en was ik in de dood. Ik deelde zijn natuur, ik deelde zijn aard, ik deelde zijn positie. En ik ben voor God in de dood, gescheiden van het leven, gescheiden van de gemeenschap met God. Maar broers en zusters, toen Christus stierf van het kruis, waar was ik toen? Toen was ik in Christus. Voor God was ik reeds in hem. Want ik ben overgeplaatst. Uit Adam in Christus. Door de kracht van de Heilige Geest. En toen Christus levend gemaakt werd. Werd ik levend gemaakt. En toen Christus opgewekt werd. Werd ik opgewekt. En toen Christus gezet werd in de hemelse gewesten. Werd ik door genade gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En waarom is dat aan ons nou allemaal geschied? Omdat ik zo goed was? Nee. Nee, broers, het was alleen maar genade. Vers 5 zegt het ons. Door genade zijt gij behouden. Wat is genade? Genade is onverdiende gunst. Genade is iets waar wij zelf niets aan toe of af kunnen doen. Genade is alleen een werk van God ten behoeve van ons. Nooit is er sprake van een werk dat wij moeten doen. Genade sluit alle menselijke verdiensten, menselijke inspanning buiten. Het is om niet ons deel. Al deze dingen, mede levend gemaakt, mede opgewekt, mede gezet. Dit is allemaal door de genade van God. En dan komen er een paar machtige uitspraken, vers 6. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus. Maar waarom? Met wat voor doel? Waarom zijn wij medelevend gemaakt, mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten? Waarom? Dat levend gemaakt zijn, dat is geen doel op zichzelf. Al wat God aan ons doet, heeft een doel op het oog. En wat is het doel? Vers 7. Om in de komende eeuwen, dat is het woord aion in de grondtekst, om in de komende aionen, meervoud, de aion van het duizendjarige vrederijk en de aion van de nieuwe schepping, de overweldigende rijkdom, weer dat woordje overweldigend, weer dat woordje rijkdom, om in de komende aionen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. In de grondtekst staat te demonstreren naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is het doel van God. God wil in de komende aionen zijn overweldigende rijkdom van genade demonstreren. Waarin? Door de goedheid, de goedertierenheid die hij aan ons in Christus heeft bewezen. Wij weten, broeders en zusters, vanuit het Oude Testament dat God een heilig God is. Dat God een rechtvaardig God is. Maar, broeders en zusters, dat is ook een eigenschap. Dat is ook een eigenschap van God wat niemand van tevoren kende. Namelijk zijn genade, zijn goedertierenheid. Satan dacht, toen de mens in de zonde viel en hem verleidde, dat hij het pleit had gewonnen. Dat heel Gods schepping verloren zou gaan. Maar hij had één ding vergeten, namelijk dat God, zoals het er staat, rijk is aan erbarming. Vol van genade. En dat wist Satan niet. Door het intreden van de zonde werd er een bron in God geopend die anders gesloten zou zijn gebleven. Namelijk toen trad direct zijn genade in werking en bracht het zijn goedheid aan het licht. En daar had de duivel nooit op gerekend. Door het intreden van de zonde krijgt God de gelegenheid zijn ware aard te tonen. Want als er geen zonde is, is er ook geen genade nodig. En de Bijbel zegt, waar de zonde te meerder is, daar is de genade nog veel overvloediger. God heeft de zonde niet gewild. God heeft ook de zonde niet in de wereld gebracht. Satan deed dat. Maar juist daardoor kreeg God de gelegenheid te demonstreren wie hij in werkelijkheid is. Vol van liefde. Vol van genade. Satan zei tegen Adam, God is bang dat je hem gelijk zult worden. Daarom zegt hij dat je niet van die boom moet eten. Want als je van die boom eet, dan zul je hem gelijk zijn. Maar straks zal door de eeuwen heen blijken dat als die gemeente van verloren zondaars, de gemeente van de verborgenheid, in heerlijkheid wordt geopenbaard, dan zal blijken dat wat Satan de mens voorschotelde een grote leugen is. De mensheid beweegt zich langzamerhand naar een nieuwe eeuw. En we staan er zo meteen voor. Een nieuw aids wordt er gepredikt. Een nieuw tijdperk waarin de mens denkt zichzelf te kunnen verlossen. Waarin ook gepredikt wordt door nieuw aids mensen dat Satan niet bestaat. Dat Lucifer eigenlijk bestaat. En het Lucifer, wat betekent zijn naam? Lichtdrager, ja. En Satanisten, en dat hebben we door de eeuwen heen gezien, die prediken allemaal één ding. Die zeggen eigenlijk, als ze terugkijken naar het paradijs, dan zeggen ze, je moet die God van die Bijbel niet geloven. Je moet die Joden die de Bijbel hebben geschreven, en die christenen die met die Bijbel bezig zijn, die Joden, die christenen moet je niet geloven, die stellen alles verkeerd voor. Lucifer wilde juist de mens helpen. Lucifer die kwam daar in het paradijs bij Adam en Eva. En Lucifer die zei van, ik ben de lichtdrager en ik wijs je de weg om jezelf te verlossen. Ik wijs je de weg zodat je gelijk zult zijn aan God. En welke weg heeft Satan de mens gewezen? Naar de boom van de kennis. De boom der kennis. En hij zei, als je daarvan eet, dan zul je God gelijk wezen. Dan zul je als God zijn. En wat de mens tegenwoordig in de New Age leer verkondigt, is dat als je kennis neemt van die hogere machten, van die overste, van de macht der lucht, en je gelooft dat Lucifer juist de mens kwam helpen in het paradijs. En dat, ja, God, die boze God in de hemel, dat allemaal maar verstoorde. En tot een halt riep. En de mens uit het paradijs verdreef. En later toen ook weer, na de eerste 2000 jaar menselijke geschiedenis, eigenlijk al die mensen
die daar waren op Atlantis, die er waren op de wereld, in de dagen van Noach, al die Antillianen, die allemaal ja, ingingen op die boodschap van die luchtvorsten, van die, ja, die giganten die zich aan hen voordeden. En dat geloofde. Wat deed God toen? Wat deed God toen weer? God die verstoorde weer het proces toen de mens door kennis te krijgen van hemelse dingen zichzelf wilde verlossen. Toen verstoorde weer opnieuw God door een zonvloed te sturen over deze wereld. Dat proces dat de mens God gelijk kan zijn. En nou staan we weer op een, in de geschiedenis weer voor een periode waarin de mens denkt dat hij zichzelf verheffen kan en weer kan eten en weer die satanische leugen kan geloven dat God eigenlijk in die hemel alleen maar de boel verziekt en de mens in zijn ontwikkeling alleen maar stopt. En de mensen roepen laten die banden van God toch verscheuren en die touwen van ons werpen. Dat is de prediking van Satan. Dat is de prediking van Lucifer. Die zegt, ik ben zwart gemaakt. Wat betekent Satan? Wat betekent zijn naam? Zijn naam betekent tegenstander. Ja. En zo wordt hij geschetst in de schrift. Hij is de tegenstander. Hij had een lichtdrager moeten zijn, maar hij werd een tegenstander van God. Maar hij zegt, ik word zwart gemaakt door de Joden en die christenen. Ik ben geen tegenstander. Ik ben de lichtdrager. Ik wil de mens juist helpen in zijn verlossing. Een verlossing buiten het kruis om. Een weg van zelfverlossing. Om door middel van kennis te krijgen. Door middel van een hoger bewustzijn te krijgen, zoals Nieuw-Aidsers zeggen. Als het ware op te klimmen op een trap. Door middel van reïncarnatie. Een steeds hogere treden. Een steeds hogere treden, totdat je op zal gaan, uiteindelijk zeggen ze dan, in het goddelijke, in de godheid, in het nirwana. Ja. Je ziet, satanisten, New Age mensen, die draaien alles om. En die maken God zwart. Die spreken ook, zoals de Rozenkruisers spreken, over de witte loge en de zwarte loge. Wie is de witte loge, denkt u? Dat is Satan. Satan en zijn demonische machten. Satan en zijn luchtvorsten. Wie is de zwarte loge? Ja, dat is God in de hemel. Dat is Christus. Enzovoort. Die horen er allemaal bij. En ook, wie luisteren naar die zwarte loge? Joden en christenen. En wat kan je maar beter met die mensen doen? En die kan je maar beter van deze aarde straks verwijderen. Zoals Hitler al deed. Die helemaal met deze geheime leer van Babel op de hoogte was. En zelf ook in de Thule genootschap verbonden was aan, aan een occult genootschap, aan de theosofie. We zien dat we in de toekomst krijgen een openbaring van de zoon des verderfs. Ja. Het is heel de prediking. En die prediking is van de mens moet geloven in zijn mogelijkheden. Moet geloven in zijn kunnen. Ja. En de mens, voor een groot gedeelte, zal dat ook aanvaarden. Zal dat ook geloven. Zo wordt God zwart gemaakt. Die, als ware de ontwikkeling van de mens, weerhoudt. Die de mens in zijn mogelijkheden tegenhoudt. Terwijl God juist de wereld lief heeft. En die liefde bewezen heeft. Door zijn zoon te geven. Waar we straks weer met de kerst dan zullen stilstaan. Ja. Maar wat hem Satan dus de mens voorschotelt. En straks wat je steeds breder ziet opgepakt worden in deze wereld. Deze leugen, deze satanische leugen. Die gepredikt wordt. Straks zal blijken dat het een grote leugen was. Wat straks blijkt dat daar een gemeente is. Van verloren zondaars. Eigenlijk heidenen. Vervreemd van de belofte. Zonder hoop in deze wereld. Volkomen dood. Klaar voor het oordeel. Je kan er niks meer mee beginnen. Maar wat heeft God in zijn grote liefde en zijn grote goedertierenheid en in zijn grote genade gedaan? Hij heeft eens die zondige mensen gelijk gemaakt aan het beeld zijns zoons. En bij delen in de plaats in Gods heerlijkheid. En we zitten daar aan zijn rechterhand. Boven al wat is. En wij zijn straks, broeders en zusters, één grote demonstratie van Gods genade, van Gods liefde. dat God zonder aan zijn heiligheid en aan zijn rechtvaardigheid tekort te doen, zondige mensen plaatst in de hoogste hemelen. Een plaats die Satan wou veroveren. Een plaats die Satan de mens voorschildert, met de hoop dat de mens in zijn zonde blijft en met hem samen krijg voert, oorlog zal voeren tegen het lam en tegen Gods troon. Zo zal er straks een groep mensen zijn die getoond worden, die openbaar worden, die verschijnen in heerlijkheid, die klaar waren voor het oordeel. Kinderen des storms, verloren zondaar, zonder God in deze wereld, maar die daar verschijnen samen met Christus boven al wat is, als een grote demonstratie van de grote liefde en de grote genade van God. Ze verschijnen van een plaats die geen schepsel verwacht. En die zullen verschijnen in heerlijkheid aan Gods rechterhand. Door genade behouden. Om in de komende aionen een eeuwig monument te zijn van de overweldigende rijkdom van God. Opdat alle mond zal worden gestopt. Dat is Gods bedoeling. God wil zijn genade demonstreren. Heel de schepping moet weten dat God een God is van genade. En dat er daarom hoop is voor de schepping. Omdat God een God is van liefde. Hij heeft zondaars lief. En daar zal de wereld in de toekomst mee te maken krijgen. Met de demonstratie van Gods liefde. En dat ze niet bang voor die God hoeven te wezen. Omdat er een oplossing is. Omdat Christus er is. Omdat het lam er is. Omdat er vergeving is. Omdat er verzoening is. Ja. En straks zal men dat kunnen aflezen. Aan u en aan mij. Want gij zijt door genade behouden. Had het nou niet anders gekend, broeders en zusters, had God Satan nou niet op hetzelfde moment, toen hij Adam trachtte te verleiden, had God Satan nou niet kunnen liquideren? Misschien denkt u, waarom heeft de lieve Heer dat nou allemaal toegelaten? Waarom is dat nou even en even doorgegaan? Waarom heeft hij niet meteen Satan aan de kant gezet? Ja, broers en zusters, maar God, voor God was het zo dat Satan hem in zijn wezen had aangetast. Satan had gezegd, God is bang tegen de mens. God wil niet dat. Satan heeft God vals beschuldigd. En kijk, broers en zusters, als iemand over je roddelt en iemand over je leugens vertelt, dan kan je natuurlijk beledigd zijn en zeggen, dat neem ik niet. En je sleept hem voor mijn part voor de rechter. Maar ook al stelt de rechter je in het gelijk, toch is het een publieke zaak geworden. En wat zeggen de mensen bij een publieke zaak? Waar rook is vuur. Ja. Mensen zeggen altijd van, ja, het is misschien wel inderdaad niet helemaal waar wat er werd gezegd, maar er zal toch wel een beetje waar zijn. Je kan het ook anders doen om met zo iemand om te gaan. Je kan ook zeggen, nou laat hem maar praten. Laat hem maar verkondigen, bijvoorbeeld dat ik gierig ben. Maar ik zal laten zien aan iedereen dat ik niet gierig ben, dat is een grote leugen. En ik zal zo'n voorbeeld stellen dat hij vanzelf zijn mond zal houden. Dat de adem hem zal vergaan om nog iets te zeggen en tegen mij in te brengen. Omdat een ieder zal zeggen, dat is niet waar. Wat die vent zegt. Ik ken hem. Hij is niet gierig. Een mededeelzamer man, een uitdelender man ken ik niet. O God, had Satan direct kunnen liquideren. Maar voordat God Satan liquideert, wil hij aan de overheden en de machten, aan alle heerschappijen en alle krachten bewijzen dat hij een God is van genade, een God is van liefde. En dat hij de zondige mens, kinderen des storms, een plaats geeft in de hoogste hemelen, waar zelfs engelen niet van kunnen dromen. Zonen van God, uit genade behouden, zonder dat ze er iets voor hebben te hoeven te doen. Want ze waren dood. En dode mensen kunnen niets. Wij waren ook niets. En al wat wij nu zijn, hebben we te danken aan de genade van God. Er is een lied wat zegt, dit is het eeuwig erbarmen, dat al ons denken overtreft. Een God die in zijn vaderarmen de zondaar aan zijn hart verheft. Die hem van schuld en straf bevrijdt, hem opneemt in zijn heerlijkheid. En dat is mij en u te deel gevallen. Wat een grote zaligheid. Wat een grote liefde. Wat een overweldigende rijkdom zijner genade. Want uit genade zijt gij zalig geworden. God wilde niet anders. Alle eer komt hem toe. Alle roem is uitgesloten. En als wij roemen, dan kunnen wij nog maar één ding doen, broeders. En dat is roemen in de Heer. Maar is het nou, broeders, bij die genade gebleven? Is ons maar één genade gegeven, dat wij uit genade behouden zijn? Nee, er is meer. Het grote probleem is dat als ik hier stop, dat heel veel mensen zeggen, ja, dat is waar. Zo ben ik verlost, ik ben uit genade verlost, dat is mijn deel. Maar dat ze daarna eigenlijk blijven steken in hun geestelijke groei. In hun verder profiteren van die rijkdom aan barmhartigheid, die rijkdom van genade, die God is. En die God ook aan ons geven wil. Wat staat er in Johannes 1? Zoek eens op. Johannes 1. Vers 16. Johannes 1. Vers 16. Daar staat. Johannes 1 vers 16. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Ja. We hebben allemaal ontvangen genade op genade. De eerste genade ontvingen we toen we oog kregen voor het Lam Gods. Toen de Vader ons trok en nog liet zien dat de Heer Jezus voor ons op het kruis van Golgotha onze zonden had weggedragen. En dat we behouden werden door genade. En door genade een kind van God werden. Dat was de eerste genade. En wat is het heerlijk. Dat die genade natuurlijk aan mij is verleend. En dat ik neer mocht knielen. En dat ik de Heer Jezus heb aanvaard. En dat ik mag zeggen, mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnertwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zalig mij. Dat was een geweldig moment. In mijn leven. Ongetwijfeld ook in de uur. Maar broers, als ik nu terugkijk en ik stel mij de vraag in hoeverre kende ik toen de Heer. Dan moet ik u bekennen dat hoewel ik dacht op dat moment dat ik de Heer volledig nu kende, dat ik eigenlijk maar zo'n klein stukje van de Heere Jezus had gezien. Zijn achterste delen, zou je kunnen zeggen. Zijn schaduw alleen nog maar. Maar kende ik hem in zijn volheid? Nee. Net zoals een baby die geboren wordt, en net ging er hier een baby de deur uit, zag ik. Hè? Ja. Die baby die moet nog zijn eigen ouders leren kennen. Als het geboren wordt, dan moet het eerst nog gaan wennen aan de klank van de stem van zijn vader en zijn moeder. En als het opgroeit als peutertje, dan gaat het steeds beter zijn ouders kennen. Wat zijn papa en mama voor werk allemaal precies doen, waar ze wonen, hoe ze heten enzovoort. Zo leert een kind van God ook steeds beter de Heere Jezus kennen als hij opgroeit. Eerst is de Heere Jezus niet meer dan een schaduw die over de wieg komt. Een schaduw in zijn leven. Door middel van oud-testamentische verhalen. Schaduwen die je van Christus ziet. Door de Bijbelvertellingen. Misschien op een kinderclub of op een zondagschool. Maar de Heere Jezus wil geen schaduw blijven. Hij wil zich ten volle openbaren. En dan komt dat moment dat ons een tweede genade in ons leven wordt geschonken. Gaan we naar Efeze 3. Dan lezen we over die volgende genade in genade dat wij ontvangen allen, zelfs genade op genade. Efeze 3, vers 18. Efeze 3, vers 18. En daar staat namelijk dat wij samen met alle heiligen. En dat moet je samen doen. Dat kan je niet eentje doen. Dat moet je samen ook voorkomen. Zoals we vandaag doen. We zijn vandaag samen gekomen. Dat is een goed ding. Dat wij samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat wij vervuld worden tot alle volheid Gods. Allen opdat wij de volle kennis zullen bereiken van de Zoon van God. Toen ik pas tot geloof kwam, Toen had ik nog lang niet die volle kennis van de Zoon van God bereikt. U niet en ik niet. En we zijn vandaag ook samengekomen om die volle kennis van de Zoon te bereiken. Opdat we vervuld worden van alle volheid Gods. En dat u vanmorgen bent vertrokken en de sneeuw en alle toestanden op de weg hebt getrotseerd om hier te komen, is omdat uw hart er naar uitgaat dat gij vervuld wordt met alle volheid Gods. Dat we zo naar huis gaan door de deur en dat we zeggen, we zijn vol des Heeren. En we hebben volle kennis aan de Zoon van God. Dat staat er ook in Efeze 4. Dat houdt er ook verband mee, want Paulus komt daar steeds op terug. Efeze 4 vers 13. Totdat wij allen de ene des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de... Rijk aan erbarmen. En er wordt ons nog een genade verleend. Namelijk dat toen wij de Heer Jezus niet alleen als schaduw hebben leren kennen en achter te delen, zoals Mozes de Heer zag toen hij in die rotspleet stond en de Heer aan hem voorbij ging, maar dat wij de Heer in werkelijkheid, ja waarachtig, ten volle zullen leren kennen. De verborgenheid van Christus leren kennen. En de verborgenheid leren kennen. En wat is dan de verborgenheid? Wat is die verborgenheid? Dat is wie wij door genade in Christus geworden zijn. Zijn lichaam. Want de ware genade is door Jezus Christus gekomen, zegt Johannes. En de Heere stelt ons in staat, als een gemeente, dat wij met elkaar de volle kennis van de Zoon God zullen bereiken. Dat we de verborgenheid van Christus zullen leren kennen. En dat wij in het diepste zullen leren kennen wie wij zijn. Een verborgen lichaam, die niet openbaar is in de wereld, straks openbaar zal worden. Als een demonstratie van Gods genade en van Gods liefde en van Gods enorme trouw. En wat moet je nou doen, broeders en zusters? Om daar in je leven achter te komen. Om dat te bereiken, die volle kennis van de Zoon van God. Hoe bereik je nou die kennis? Daar moet je voor, zoals hij hier zegt in Efeze 3, daar moet je voor samen komen. Dat kan je niet in je uppie doen. Daarom moet je niet thuis blijven en samenkomsten verzuimen. Nee, dat moet je tezamen doen. Daar hebben wij elkaar voor nodig. Daarom moet je ook, als je samenkomt, wat doe je dan? Dan ga je de eenheid des geloofs die bouw je. Die eenheid des geloofs die beleef je. Die eenheid des geestes. En met die eenheid moet je geen loopje nemen. En zeggen, ach, dat komt allemaal wel goed. En het maakt helemaal niet uit wat ik zondags doe. En waar ik zondags heen ga. Of waar ik op een zaterdag als deze heen ga. Nee, dat maakt wel uit. Want als je niet samenkomt met alle heiligen, dan ben je niet in staat te vatten hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte is van de liefde van Christus. En dat gaat de kennis te boven. Dan bereiken we nooit, doen ze, de volle kennis van de Zoon van God. Daar komt het in ons leven geen spaan van terecht. Weet u wat het gevolg is? Als we dat doen, dan blijf je onmondig. En dan word je op een neergeslingerd, heen en weer geslingerd, door allerlei wind van leer. Hè? Dat zegt hij in Efeze 4, die direct achter, lees maar mee. Vers 14, Efeze 4, vers 14. Dan, en dat is even dan tegengesteld, die zegt, als je die volle kennis van de Zoon van God bereikt, wat gebeurde dan? Dan zijn wij niet meer onmondigen, op en neder, heen en weder geslingerd, door invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. Ja, als je samenkomt, inderdaad, dan ben je niet meer onmondig. Maar kom je niet samen, dan blijf je onmondig. Dan blijf je een kind van God. Word je dan ooit een zoon? Word je dan ook volwassen? Kom je dan ooit tot die mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus? Nee, dan blijf je in je geestelijke groei steken. En er komt van die volgende genade in je leven niks terecht. En dan maak je God alleen maar verdrietig mee. Dan maak je Christus alleen maar verdrietig mee. Want hij heeft het allemaal voor ons bereid. Uit genade. Je hoeft er niks voor te doen. Je moet alleen maar God de gelegenheid geven om in je leven in je te werken. En je hoeft maar één ding te doen. Dat is samenkomen. Om samen Bijbelstudie te doen. Om samen te blikken in Christus, wie hij is, hoe groot hij is. En je daar met elkaar over te verwonderen. En door het geloof eruit te gaan leven. Daarom is dat samenkomen zo belangrijk. Als er maar één genade zou zijn, namelijk dat we alleen maar door genade zijn behouden. En door genade een kind van God zouden zijn geworden en meer niet. Nou broers, dan hebben alle gemeentelijke en kerkelijke samenkomsten geen enkele zin. Dan zijn we behouden en dan zijn we er toch. Maar wat moeten we doen? Nou, we moeten met al die heiligen samenkomen. En ons inspannen. Om in staat te zijn die volle kennis te grijpen uit het woord. En dat is niet kennis van verstand. Dat is kennis van het hart. Want het gaat eigenlijk om de liefde van Christus. En het verstand houdt ergens op. Je hebt er geloof voor nodig om die liefde van God en die genade van God te leren bevatten. Te leren verstaan. Ook om daaruit te leven. Dan schiet je verstand tekort. Dat gaat boven bidden en denken uit. En ik ben zo blij, broers en zusters, dat we hier bij elkaar zijn vandaag. En dat we willen proberen om die genade van God te doorgronden. Om uit die genade te kunnen leven. Ook morgen en overmorgen en volgende week. Dat we zo door genade voorwaarts gaan. En dat we heerlijk in ons leven profiteren van die genade. En dat we zo die volle kennis over die verborgenheid van Christus bereiken. En daarbij kan niemand worden gemist eigenlijk. Het is zo jammer, dat zeggen we wel met elkaar, dat we maar met een klein groepje zitten. Ik vind dat nog een hele grote club eerlijk gezegd hoor. Maar sommigen zeggen wel, ja, er zou eigenlijk veel meer mensen moeten wezen. Ja, er kan ook eigenlijk niemand worden gemist. Je hebt elkaar ervoor nodig. En realiseer je ook, hè, als er ergens een bijbelstudie is. En je zegt, ik ga daar niet heen. Want, en noem dan maar redenen op. Ja, maar zij hebben u ook nodig. Zij hebben u ook nodig. We hebben elkaar nodig om samen te vatten de hoogte, de breedte, de diepte en die lengte. Daar heb je elkaar voor nodig. Sorry dat ik het zeg, er zijn sommige gelovigen die tonen asociaal gedrag. Kan dat? Ja. Geestelijk asociaal gedragen zich. Waarom? Nou, die mensen weten het niet daar en daar. Ze zijn niet op de hoogte van die volle kennis. Ik wel. Ik begrijp het helemaal. Ja, dat is niet de goede houding. Ga dan naartoe en probeer dan in liefde die mensen te wijzen dat die genade van God nog groter is. Want zij hebben ook immers ontvangen, zelfs genade op genade. En open hun ogen dan maar daarvoor. Dat verlangt de Heer van ons. Dat we uitdeler worden, dat we mededeelzaam worden van Gods genade. En niets is heerlijker dan die genade aan elkaar door te geven. Dat de ander ook gaat beamen. Dat hij ontvangen heeft. Uit zijn volheid. Genade op genade. Dat we ons gaan verheugen met elkaar. In die geweldige genade. En dat je met elkaar als moeders en zusters die mannelijke rijpheid bereikt. En dat je die eenheid des geestes gaat beleven. Met elkaar in de samenkomst. Die eenheid des geloofs. Dat je één bent daarin. Dat je het samen begrijpt. Samen vat. En dat je zo ook huiswaarts keert. Vol vervuld van geest. En dat moet de Heer niet doen. Veel mensen komen in de samenkomst en zeggen, ik moet vervuld worden. Nee, hoe is het in de samenkomst? Ik moet mij vullen met de geest. De opdracht is, word vervuld met geest. En God heeft alles gedaan. En God is als het ware bereid om ons te vullen. Alleen, wij moeten als het ware drinken. Om niet. Dat water des levens om niet. En we moeten getrouw zijn. Getrouw zijn voor onszelf. Maar ook getrouw zijn in het samenkomen voor de ander. Ja, helaas kijken de meeste mensen niet tegen zo'n samenkomst aan. Nee. Omdat ze helemaal niet weten met welk doel God er eigenlijk mee op het oog heeft. Ze gaan naar een samenkomst. Omdat daar een spreker spreekt, die vinden ze erg mooi. En ze beluisteren hem dan graag. En als hij morgen hier spreekt en morgen daar, dan gaan ze hem achterna. Gaan ze morgen hier luisteren en morgen daar. He? Maar ze komen niet omdat ze met elkaar, alle heiligen tezamen, zich in willen spannen om in staat te zijn, he? Om die lengte, breedte, hoogte, diepte enzovoort van Christus te leren kennen. Ze zitten het liefst in een samenkomst, Nou, zo anoniem mogelijk. Nou, ze willen eigenlijk helemaal niet samen komen. Dat samen, dat hoeft verder niet zo. Ze gaan het liefst op, zeg maar, in de massa. Dat is doorsnee gelovigen helaas zo. En dat is denk ik ook een beetje het probleem tegenwoordig. Men heeft niet door en men beseft niet wat een gemeente is. Hoe belangrijk eigenlijk zo'n gemeentelijke samenkomst is. Ja. Men heeft weinig visie. En men zou daar meer door ons, die het dan, die grotere genade van God mogen zien, die rijkdom, zou door ons daar meer op gewezen moeten worden. Mag ik u eens vragen? Beseffen we wel waarom wij verlost zijn? Waarom wij behouden zijn? Wat is eigenlijk het doel van onze behoudenis? Nou, die behoudenis is geen doel op zichzelf. Maar het is een middel om een doel te bereiken. We hebben de vorige keer gezien dat God een voornemen heeft, een plan met ons heeft. Dat hij al van de grondlegging der wereld ons daartoe had voorbestemd. En God is bezig om dat plan aan ons te volvoeren naar zijn volmaakt bestek. En dat wij uit zijn volheid ontvangen hebben genade op genade. Al die heilswonderen, al die wonderen van Gods genade zijn aan ons geschied. Maar waartoe dienen die? Precies, dat wilde ik nou net zeggen. Ja, ja. Daarom is het belangrijk. Oké. Ga maar terug naar Efeze 2. Efeze 2. En dan lezen we het daaruit. In vers. Vers 7. En ook vers 6. Vers 6 staat. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen. Daarom, dat is de reden waarom dat wij eigenlijk verlost zijn. Dat behouden worden, dat heeft een doel. In de Statenvertaling staat in vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Het begint daar met het woordje opdat. En eigenlijk moet je als je in de Bijbel en van de Statenvertaling de woordjes opdat of totdat tegenkomt, moet je dat eigenlijk onderstrepen. Dat zijn van die belangrijke woorden in de schrift. Opdat, dat duidt altijd een doel aan. En totdat duidt altijd een einde aan. Totdat, tot het einde. Of opdat. Dit doel is ermee. En vers 7 staat opdat hij zou betonen. Dat is een doel. De NBG-vertaling heeft om. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Dat is het doel van God waarom hij ons heeft verlost. Goed, welke toekomende of komende eeuwen aionen zijn dat? We leven nu in de tijd van de genade. Die begon eens toen de apostel Paulus zijn bediening van de openbaring van de verborgenheid van Christus begon. En die tijd van genade zal eindigen. Bij welke bedeling? De bedeling van Elia. Ja, die zal prediken dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. En ook Israël tot de Vader zal terugleiden, zodat God de Vader zich over zijn volk zich zal ontfermen. We leven nu in de tegenwoordige boze aion, die begonnen is bij de zondvloed. En wanneer zal die eindigen bij de wederkomst van Christus? Maar op die eeuw, die aion waarin wij leven, daar volgen andere aionen. En de Bijbel spreekt over de toekomende aionen in het meervoud. Het heeft dus te maken met de aion die komt, de dag des Heren van het vrederijk. En heeft dus te maken met de aion die na het vrederijk nog komt, de aion van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Ja. Een aion, wat is een aion? Dat is een ontwikkelingsfase van de kosmos, van de hemel en de aarde. Ja. En eigenlijk gaat de kosmos, en u heeft dat misschien wel eens in een van mijn brochures gezien, die kosmos die gaat eigenlijk toen, die heeft zich eerst eigenlijk van God af bewogen, Maar sinds het kruis beweegt die kosmos zich weer naar God toe. En die kosmos die is als het ware in een soort groeifase steeds bezig verder te groeien. En straks wordt het allemaal nieuw. Hè? Is eigenlijk, zoals de Bijbel zegt, het is eigenlijk een geboorteproces. Dat de oude schepping de nieuwe schepping voortbrengt. En dat gaat gepaard met geboorte weeën. Ja, die weeën vind je ook in de Bijbel terug. Hè? Dan spreek over die wee. Dat de ene wee is gekomen en de volgende wee weer komt. En zo wordt die nieuwe schepping, wordt uit die oude schepping geboren. En die aionen zijn die verschillende groeifasen van de hemelen en de aarde. En zoals dagen, weken, maanden en jaren elkaar opvolgen, zo volgen ook de aionen in Gods plan der aionen elkaar op. En het blijkt dus dat God in deze aion een lichaam bouwt, waarin hij Christus als hoofd heeft gegeven. Waarin hij een plan, waarmee hij dus een plan heeft voor de toekomende eeuw. En welke eeuwen moeten dan nog volgen na deze eeuw? Nou, dat is die periode van het Vrederijk. En die periode straks als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er is, waarop gerechtigheid woont. Die periode van de nieuwe schepping. En de apostel Paulus vertelt ons hier in Efeze 2 dat we zijn mede opgewekt en medegezet in die hemelse gewesten, omdat God in de komende aionen zijn overweldigende rijkdom wil tonen. En waar moet dat nou nog op wachten, broeders en zusters? Waar is het wachten nou nog op, die komende aionen? Zijn wij nu dan al geen demonstratie van Gods genade? Ja, in zekere zin wel. Alleen de wereld ziet het niet, want het lichaam van Christus is de gemeente der verborgenheid. Het is nog verborgen, het is niet openbaar. De wereld kent het niet en de wereld ziet het ook niet. Als je aan de mensen om je heen zegt, ik ben een kind van God, of ik ben een zoon van God, dan lachen ze in je gezicht uit. Hè? Of misschien wel dat ze heel stom verbaasd naar je staan te kijken. Denken, nou die is, hè? Ja. De wereld kent ons niet, waarom niet? Omdat ze hem niet kent, Christus niet kent. Toen de Heer Jezus als de Zoon van God midden tussen de mensen wandelde, werd hij ook niet herkend. Niemand was verbaasd dat het woord vlees was geworden. Dat was maar de enkeling. Straks staan we met kerst weer bij dat kerstevangelie, dat kerstverhaal stil. En nu zie je dat er maar enkelingen zijn in zijn dagen toen hij geboren werd, die er oog voor hadden, die wisten zijn ware identiteit. En zo vergissen mensen zich in onze identiteit. En ze vergissen zich in Christus' identiteit. En het zal pas volkomen gedemonstreerd worden, geopenbaard worden, als de nieuwe mens zijn mannelijke rijpheid bereikt. En die verborgenheid aan die ganse schepping wordt geopenbaard. En in Gods verlossingsplan der eeuwen is daarop het wachten. Dat wij met elkaar die mannelijke rijpheid bereiken. Dat we samen met alle heiligen verstaan wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Zodat we vervuld worden tot alle volheid Gods. Zodat het lichaam van Christus vervuld wordt. En dat Christus in zijn lichaam kan wonen. Zodat hij alles in allen is. Op die maat van de wasdom van de volheid van Christus is het wachten. De bedeling van Elia ten aanzien van Israël wacht totdat die volheid wordt bereikt. Totdat wij allen de volle kennis hebben bereikt. En dat inzien. Daarom is het nog genadetijd. Daarom is het nog genadetijd. Er wordt dus niet gewacht op ongelovigen. Er wordt gewacht op gelovigen, denk ik, in de eerste plaats. Er wordt gewacht op gelovigen die reeds genade op genade hebben ontvangen, maar daar nog geen oog voor hebben gekregen. Die nog alleen maar schaduwbeelden van de Heere Jezus zien. Zijn achterste delen. En die gelovigen die worden uitgenodigd om gehoor te geven aan de roeping die boven is. Om hem recht volkomen te kennen. En volkomen aan de Heere Jezus zij te wandelen. In het licht. Maar die genadetijd, wie er nu is, zal niet altijd blijven. Er komt een moment dat het lichaam van Christus zijn rijpheid bereikt. En ja, dat hij boven ook zal zijn. En boven ook voltallig daar zal zitten aan Gods rechterhand. Maar goed, mag ik u eens vragen. Hebben wij al, zoals we hier zitten, daar gaat het me nou vanmorgen om, al gehoor gegeven aan die roeping van boven? In hoeverre spannen wij ons samen in, echt gezamenlijk in, om de Heer Jezus ten volle te kennen en zijn liefde? In hoeverre zien wij in dat dat samenkomen cruciaal is en dat we daarin een verantwoordelijkheid hebben voor onszelf en voor de ander? Oh, ik weet als ik hier zo kijk, dat ik ervan uit mag gaan dat wij allemaal, zoals we hier zitten, behouden mensen zijn. En over die genade die ons betoond is, dat we door genade en uit genade behouden zijn, over die genade maak ik mij niet zo zorgen. Mijn broers en zusters, hebben wij, zoals we hier zitten, ook allemaal ontvangen genade op genade? Is die verborgenheid ons van Christus geopenbaard? Als dat zo is, is er een nieuwe wereld in uw leven voor u opengegaan. Dan is opeens, heeft u ogen gekregen voor het lichaam van Christus, de nieuwe mens. Dan opeens bent u in staat om te gaan wandelen vanuit die nieuwe mens. God is rijk. Rijk, zegt hier Paulus in Efeze 2 vers 7. Overweldigend rijk aan genade. Onverdiende zaligheid. Onverdiende gunst is ons, ja, bewezen. En als hier vanmorgen iemand zit die verlangt naar die volgende genade, naar die overweldigende rijkdom van genade. Als je je daarna wil uitstrekken, dan moet je je uitstrekken naar het woord van God. Dan moet je gehoor geven aan die roeping van boven. Dan moet je naar Christus je uitstrekken. Naar zijn woord je uitstrekken. Dan moet je je uitstrekken naar elkaar. Dan moet je samenkomen. Zoals wij hier vandaag doen. God ziet het hart aan. Dat samen lichaam, de nieuwe mens, Christus met zijn gemeente, gaat een gouden toekomst tegemoet. Het is niet de gelovige individueel die een demonstratie zal zijn van Gods genade. Het is de totale gemeente van Christus die in zijn totaliteit alle heiligen tezamen een demonstratie zal zijn van de genade van God in de komende eeuwen. En ik kan niet anders zeggen, want de genade is het, als je tot dat lichaam van Christus, dat samen lichaam, mag behoren. En als je oog in je leven gekregen hebt voor de verborgenheid van Christus. En dat je die volle kennis bereikt van hem. En daar hoef je in feite niets voor te doen. Je hoeft je daar alleen maar door het geloof voor open te stellen, want het is en blijft louter genade. God roept. En hij wil ons genade op genade geven. Daar hoef je echt niks voor te doen. Het kost je niks. Anders is het ook geen gift meer. God wil er niks voor terug hebben. Als u bij wijze van spreken vanmorgen naar me toe komt en u wil mij een gouden horloge geven. Stel dat u zo gek zou zijn, hè, dat u naar me toe komt straks. En u wil mij een gouden horloge geven. Dan ben ik gauw geneigd om tegen u te zeggen, nee, dat kan ik niet zomaar aannemen hoor. Dat is veel te gek. En dan zeg ik bijvoorbeeld als u mij dat gouden horloge geeft, dan zeg ik, nou weet u wat ik zal doen? Ik pak mijn portemonnee en ik zal u een paar stuivers voor teruggeven. Wat zou u dan zeggen? U zou zelfs een beetje beledigd wezen. U zou zeggen, joh, je moet aannemen zoals het is. Je krijgt het voor nop, je krijgt het voor niks. En je hoeft me er helemaal niets voor te geven. Er zijn mensen, gelovigen, die denken dat God geeft uit zijn genade, maar dat ze toch wel iets moeten terugdoen. En dat ze toch iets moeten terugbetalen. En dat ze dan gaan zingen, ik wil ook, o God, mijn dank betalen. Wij hebben niks te betalen. Zodra we gaan betalen, dan is het eigenlijk geen gift meer en een belediging aan Gods adres. Ik heb niks te betalen. En als God mij genade op genade geeft, door mij de verborgenheid van Christus te openbaren en ik krijg oog voor zijn geweldige volheid en voor zijn geweldige grootheid, van zijn liefde en genade, ik ga daaruit leven, dan mag ik daar God wel voor danken, maar ik heb niks te betalen. Ik heb geen genade op afbetaling ontvangen. Het is een gift. Genade. Een vrije gift. En ik moet het ook als een gift aanvaarden. U en ik zijn voorbestemd. Hebben we vanmorgen gezien. Om in de komende eeuwen zo'n geweldig monument te zijn. Van de genade van God. Laten we ons dat realiseren. En laten we daarom met elkaar ook dan die genade van God uit zijn hand aanvaarden. En laten we dan die roeping van boven in ons leven bevestigen. En laten we zo ons dan ook verder vandaag inspannen om met elkaar die volheid, van die volle kennis van die Zoon van God te verstaan en te vatten. Dat we naar huis gaan, de kleine en de grote, allemaal door de deur. En dan wil zeggen, we hebben het begrepen. We hebben het van elkaar geleerd. En als u nou straks ook, straks misschien even naar buiten gaat, of we zitten te eten, praat dan ook met elkaar erover. Want dat is samenkomen. Samen delen. Aan elkaar doorgeven. Je zicht erop. Je visie erop. Dat je samen verwonderd staat. Over de heilswonderen des Heren. Amen. Goed, we hebben vanmorgen gesproken, heel uitgebreid, over dat wij uit zijn volheid hebben ontvangen, genade op ontvangen. Genade op genade. En ja, ik weet niet hoe het u is vergaan in uw leven, maar toen ik die eerste genade in mijn leven heb ontvangen, toen was ik geweldig blij en verheugd. Ik kon wel jubelen toen ik de Heer Jezus had leren kennen, maar ik moet u wel zeggen dat na een jaar in mijn leven die jubel behoorlijk was weggeëbd. En dat ik, ja, door de prediking mag ik wel zeggen, dat heb ik later, veel later ontdekt, een beetje een verkeerde richting in mijn leven geestelijk ben uitgestuurd. Want daarna ben ik als gelovige enorm gaan stoeien met mijn zonde. En daar ben ik heel veel jaren mee bezig geweest. En dat druk je als een gelovige heel wat jaren te neer. Omdat je als het ware niet leeft vanuit de genade die God schenkt. En die God je steeds verder wilt geven in dat groeiproces. Dat je hem steeds uitgebreider en heerlijker leert kennen. En ik mag wel zeggen, dat is een proces, dat moet je leren. Om niet met je zonde bezig te zijn. Om niet als het ware een Romeinen 7 mens te zijn die zegt, ik ellendig mens, wie kan mij verlossen van het lichaam deze doods? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij, enzovoort, enzovoort. En ik heb ook wel in gesprekken met vele mensen in mijn leven ontdekt dat velen daarmee vaak jarenlang kampen voordat ze ontdekken van dit is een heilloze weg. Een heilloze weg. Ik moet Romeinen 7 als ware verlaten. Ik moet naar Romeinen 8 toe. Ik moet mij maar werpen en verlaten op God, want alleen God kan me helpen. En het antwoord in Romeinen 7 is het ook, als Paulus dat natuurlijk zegt, van wie kan mij verlossen van het lichaam deze doods, is het antwoord de Heer Jezus Christus. En daar word je dan op geworpen. En inderdaad, die alleen kan ons helpen. God die rijk is aan genade, rijk is aan erbarming, ja, die wil dan genade aan ons geven en laten zien dat hij nog veel verder gaat dan alleen maar vergeving van zonde, of dat je later ontdekt verzoening van zonde. En dat hij je brengen wil, ja, tot een volkomen verlossing en een volledig kennen van hemzelf. En dat hij gemeenschap met je wil hebben. En dat voor hem de zonde dood is. En dat voor jezelf ook de zonden dood moeten zijn, omdat je deel gekregen hebt aan het leven met Christus, omdat je mede met Christus levend bent gemaakt, opgewekt bent en daar gezet bent in de hemelse gewesten. Dat je dan ook mag ontdekken dat het allemaal niet voor niks is dat het allemaal aan je is geschied. Dat God er nog een wonderbaar doel mee heeft om je te gebruiken met elkaar als een grote demonstratie in de toekomst. Vandaag is het ook een demonstratie. Eigenlijk zou heel Rode moeten zien hier van wat doen die mensen in vredesnaam hier in Rode Res. Zomaar in de bossen. Ze zien het niet, inderdaad. Maar er komt een tijd dat heel de schepping het zal zien. En dat God als ware met ons wil pronken. En met zijn genade wil pronken. En aan de ganse schepping wil laten zien dat hij eigenlijk mensen die in de verlorenheid lagen in zijn grote liefde heeft opgezocht, dat hij zijn zoon gegeven heeft en dat hij ons als ware niet alleen verlost van die verlorenheid en van die treurige toestand in de zonde, maar dat hij ons opheft, dat we één zijn gemaakt met de verheerlijkte zoon en dat we daar mogen zitten aan zijn rechterhand. God heeft dus een plan met ons. Hij bereidt ons als ware voor op een geweldige toekomst. Ja, en u moet weten, ik heb op mijn werk net beoordelingsronden achter de rug. Ik heb een heleboel mensen, die heb ik beoordeeld. Weet u, en dan kijk ik ook op het hele voorgaande jaar, vanaf 1 januari zeg maar tot nu. En over die periode beoordeel ik ze. En daar hangt veel van hun toekomst, hangt er ook van af. En u mag als ware weten, net zoals je op je werk af en toe functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, dat ook. Als ware de Heer Jezus, de Vader in de hemel, zo naar ons kijkt en ons als ware opvoedt en door genade ons opvoedt om te proberen dat wij rijk zullen worden aan zijn genade, zodat we zullen groeien door genade in en dat wij op een geestelijk niveau komen. En dat geestelijke niveau, dat is een Bijbels principe, mensen. Je kan alleen op een hoog geestelijk niveau komen als ik minder word en hij meerder in mijn leven wordt. Dat is het hele geheim. En vaak moet ik in mijn eigen leven leren om steeds meer van mezelf kwijt te raken. En als het ware meer op de Heer te vertrouwen. Ja, maar gans op de Heer te vertrouwen. Aan zijn genade me toe te vertrouwen. En het daarvan te verwachten. Dat maakt het christelijke leven misschien zo moeilijk, terwijl het eigenlijk zo gemakkelijk is. Het maakt het ook zo geweldig interessant. Zo'n geweldig groot avontuur. Vanaf het moment dat we de Heer Jezus hebben leren kennen en de Heer Jezus zijn gaan belijden, hè, toen is er een leven begonnen wat zich over de dood heen strekt. En ons leven nu, als ware worden we beoordeeld over wat we in de toekomst, ook in die komende eeuwen, zullen wezen. God wil door zijn genade en door zijn kracht in ons het volbrengen. Hij verwacht alleen ding van ons, dat we op hem ons vertrouwen stellen. Geloven. Geloven is je vertrouwen stellen op wat God zegt. En God kijkt ernaar of wij hem die gelegenheid in ons leven geven, dat hij die genade aan ons kan betonen en dat hij werkelijk een pronkjuweel worden. Als waar een schitterend diamant die hij heeft voortgebracht in zijn genade, die hij aan zijn ganse schepping kan tonen. En dat hij ons zo'n geweldige positie in de hoogste hemelen kan geven. Daarom is het leven geen doelloos leven meer. Een christen leven is niet van, nou gaan wij eens heerlijk onderuitgezakt zitten op een luie stoel en zeggen, we zijn verlost, we zijn behouden, nou we geloven het verder wel en de Heer die komt straks weder enzovoort en het komt allemaal wel goed. Nee, het christen leven, dat is iets waar van Gods wegen hij 24 uur per dag, zal ik maar zeggen, mee bezig is. Hij omgeeft u en mij van voren en van achter. Hij is steeds met ons bezig. En hij probeert alles in ons leven te laten meewerken ten goede. Dat is zijn doel. En ook al rukken wij net als een kind, zijn vader en zijn moeder wel eens, als je je kind bij de hand hebt, hè, dan willen die kinderen iets zien. Ze interesseert ze, nou dan rukken ze zich soms zo uit je handen. Ik heb eens meegemaakt dat een van mijn kinderen zich zo uit mijn hand rukte en zonder dat die het door had zomaar een weg overstak waar de gevaarlijk verkeer van alle kanten aankwam. Omdat ze iets zagen aan de overkant. En zo zijn wij soms ook. Wij worden soms zo gepakt in ons leven door iets wat ons interesseert. En dan En dan verlaten we zomaar de hand van God in ons leven. Denkt de Heer ook van, oh jee, wat gebeurt er? Maar hij zoekt ons altijd op. Hij neemt ons altijd weer bij de hand. Hij probeert ons altijd te beschermen. Hij is altijd met ons bezig om ons op te voeden. He? Om het heil in ons groter te maken. Ons leven heeft eeuwigheidswaarde. Weet u dat? Het is een heel belangrijk leven. Het is ook een heel avontuurlijk leven. Tot de jongeren hier onder ons zou ik willen zeggen, laat je nooit wijs maken dat een christen leven een leven is van alleen maar de Heer Jezus aanvaarden en dan een halleluja een beetje te zingen en dat is het dan. Nee, ondanks dat er veel gelovigen zijn die er zo mee omgaan, zo is het niet. Als de Heer Jezus aanvaardt, dan begint dat leven pas. Ja. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan zegt de Heer Jezus als ware tegen je, volg mij. En hij nodigt je uit om een leven vol avontuur met hem mee te maken. Een spannend leven. Een avontuur wat pas eindigen zal in die komende aionen. En als je dat grote avontuur met Jezus Christus waagt, dan zul je ontdekken dat alles wat je in je leven overkomt, in de geestelijke dingen, in verband staat met de toekomst. Als je verlangt als kind van God naar een avontuur dat zijn weerga niet kent, waar elke science fiction film, laat het maar eens zo zeggen, bij je niet valt, dan wil ik u allemaal aanraden. Volg dan de heiland in het licht. Dan zult u versteld staan. Want we hebben een God rijk aan genade. En die overstelpt ons. En die geeft genade op genade. Ja, dan zal je van dingen horen. Net als Paulus in de hoogste hemelen. Onuitsprekelijke dingen. Waar je misschien soms, helaas, bij een ander gelovige eigenlijk niet over spreken kan, omdat die ander er soms genees aan toe is. Dan zou je het wel kwijt willen, maar soms genees kwijt kunnen. Ja. Dan zou je dingen zien van Christus waar je over verbaast. Je zou je verwonderen over de genade van God. In het groot, maar ook in het klein, in je eigen leven. Dan zul je werken doen die later Gods werken blijken te zijn, in plaats van werken van mensen. Dan zul je bemerken dat je ingeschakeld bent in Gods verborgen werk in deze tijd. Geen openlijk werk, maar een verborgen werk. En denk dan nooit bij dat werk dat er iemand staat te applaudisseren om je heen. Nee, dat zal je niet. Dat zal nooit het geval zijn. Gods werken zijn altijd vaak verborgen werken. Die lopen hier als ware echt niet in het oog. Die komen niet voor tv. Daar is geen publiek voor. Ja, alleen is daar een publiek voor in de hoogste hemelen. Die daarop ziet. Die daar begeerig naar zijn. Dat applaus als ware komt pas in die komende eeuwen. Als dat verborgen werk van God in ons is volbracht. En hij met ons kan pronken. En wij in heerlijkheid met de Heere Jezus verschijnen. En dat je in de heerlijkheid van Christus mag delen. Ja, dan is daar applaus. Dan is daar de heerlijkheid. We horen vandaag zoveel in de evangelische kringen en kerken dat we zoveel moeten doen. We moeten dit doen. We moeten dat doen. Er zijn nog wel mensen die geloven dat we uit genade behouden zijn, maar die denken dat ze nu behouden zijn, dat ze nu een soort wet moeten volbrengen. Dat ze uit dankbaarheid goede dingen moeten doen. Ja, Paulus zegt hier in Efeze 2 vers 8. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. En daar zeggen veel evangelische christenen dan amen op. Zeggen ze, het is genade dat ik behouden ben geworden. En het is niet uit werken dat ik behouden ben geworden. Daar zijn ze wel uit. Maar dan komt er ook nog een vers 10, wat ook verder gaat over die goede werken. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En heel veel gelovigen zeggen nou, uit dankbaarheid dat ik verlost ben, uit genade, moet ik nou goede dingen gaan doen. God heeft één stuk gedaan en wij moeten de rest doen. Nee, zo is het niet. Al wat God aan ons doet, is uitsluitend genade. Want God wil zijn genade demonstreren. En hij wil, en het, en als ware zijn eer. Hij wil die eer met niemand delen. Ook niet met ons. Hij wil eer hebben van zijn werk. Van zijn genadewerk. Alle roem moet uitgesloten zijn. En dan kan je wel zeggen, ja, de Heer is ermee begonnen. En ik heb het afgemaakt. Maar dat kan helemaal niet. Het is met genade begonnen. Het is met genade in je leven voortgegaan. En het zal ook eindigen met genade. Lees maar eens bijvoorbeeld Titus hoofdstuk 2. Titus 2. Titus 2 vers 11. Er staat in Titus 2, vers 11. Want de genade Gods is verschenen. Dat is voltooide tijd. Is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. Voor wie? Niet voor sommige mensen, maar voor alle mensen. En wanneer is die genade Gods verschenen? Nou, zo'n 2000 jaar geleden terug. Door de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Dat is een demonstratie geweest van de genade Gods. Er is geen zondaar die God om genade hoeft te bidden, want die genade die is er al. Ik heb eens iemand gekend en die zei, ik bid al zoveel jaren het zondaarsgebed. O God, wees mij zondaar genadig. En als hij dan aan hem vroeg van, en hoe is het nou? Ben je nou behouden? Dan zei hij, ik durf het nog steeds niet te zeggen. Hij beroemde zich erop dat hij al zo lang, dat gebed, dat zondaarsgebed had gebeden. En hoewel dat natuurlijk altijd heel vroom klinkt bij mensen, is het allemaal eigenlijk een openbaring van puur ongeloof. Klinkt wel hard, maar zo is het wel. Want wat moeten we eigenlijk tegen die man zeggen? We moeten eigenlijk zeggen, man, je bent veel te laat. Want God heeft dat gebed al lang verhoord. Zelfs nog voor je erom vroeg. Want in mijn Bijbel staat dat de genade van God verschenen is. Heilbrengend voor alle mensen, ook voor jou. Je hoeft niet te wachten totdat God zijn genade openbaar maakt. Maar je moet die genade die verschenen is aanvaarden door het geloof. En dat is vaak het probleem. Maar die genade houdt bij dat heil brengen, bij dat verschijnen, niet op, want lees maar verder in vers 12. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden. Wie voedt ons op? Nou, die genade Gods, die voor alle mensen verschenen is, die voedt ons op. Voedt die genade Gods alle mensen op? Nee, dat staat er niet. Die voedt ons op. Wie? Nou, die genade hebben aanvaard. Om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Weet u hoe de mensen het gewoonlijk lezen? Heel goed bedoeld hoor, overigens, maar ze zeggen dan, die genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Ik ben behouden, halleluja, prijs de Heer. En nu moet ik voortaan dus de wereldse begeerte verzaken en bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig voor de Heer gaan leven. Nou, dat moet je maar eens proberen. Daar komt geen staart van terecht. Maar er zijn hele groepen gelovigen, en daar hoorde ik vroeger zelf ook bij hoor, die dat zo doen. En zo wordt dan zo'n tekst gelezen. Men zegt, nou, is dat gebeurd? Nou ben ik behouden, en nou moet ik dit, en dan mag ik dat niet meer, en dan moet ik bezadigd zijn, en rechtvaardig zijn, en godvruchtig leven. Ik moet nu de wereldse begeerte verzaken, en daarom doe ik dit niet meer. En nou laat ik dat, en ik mag dat niet. En de een maakt vaak in de praktijk voor de ander uit wat hij wel en wat hij niet mag. En daar wordt dan vaak nog heel verschillend over gedacht ook. Want de een heeft daarover nou eenmaal een veel ruimere gedachte dan de ander. De een zegt, dat hoor je te doen. En de ander zegt, nee, dat mag jij niet doen. Zo moet je het doen. Maar let wel, dan leef je eigenlijk onder een wet. En als je dan een beetje verder bent, dan zeg je al heel gauw, en dan zeg ik het met mijn eigen woorden, en ik hoor sommige mensen het ook wel zeggen, die zeggen, ach lieve Heer, U mag toch wel heel echt tevreden met mij zijn. U hebt mij wel zalig gemaakt, maar sindsdien heb ik dit gelaten en heb ik dat gelaten. Ik rook niet meer, ik drink niet meer, ik vloek niet meer. En sindsdien heb ik dit voor u gedaan en dat allemaal voor u gedaan. Ik span me hiervoor in, ik zet me daarvoor in. Ik heb gedemonstreerd tegen dit, ik heb gedemonstreerd tegen dat. Ach heren, wat ben ik toch goed. Ja, overdrijf ik, maar zo vroom zijn sommige mensen. En er zijn nu eenmaal mensen die met eigen inspanning een heel eind komen. Werkelijk waar. Keurige, nette, fatsoenlijke christenen die een heleboel over hebben voor de zaak van de Heer. Maar je voldoet niet aan wat God wil. Want wat wil God? God wil zijn genade demonstreren. Hij wil niet demonstreren hoe goed ik wel ben. Hij wil demonstreren hoe groot zijn genade is.